Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te mogen zijn en om te zien hoeveel de jeugd al aan voorbereiding heeft getroffen, ook voor deze dienst. Dat ze allerlei dingen ter voorbereiding op deze dienst al geregeld hebben, hè, met schilden en met hele mooie borden. En dat ze, en een filmpje zelfs, dus ze hebben van alles al heel veel voorbereiding denk ik gehad. Ik kreeg ook al een paar weken van tevoren hier al een uitnodiging voor om hierover te spreken. Dus je ziet dat er heel veel is gedaan. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat God spreekt tot ons ook door zijn woord. Dankjewel. En daarvoor zullen we misschien toch nog een kort gebed uitspreken. Dan wil ik jullie daarna uit Genesis 15 gaan voorlezen. Hemelse Vader, wij gaan zo uw woord open doen. En er is heel veel voorbereiding geweest ook voor deze dienst door de jeugd. En dat is mooi om te zien dat ze zoveel hebben gedaan. Ook om deze dienst tot een mooie dienst te maken. Maar heren, we hebben u nodig. Het lied waar we mee begonnen. We komen hier voor één doel. Om uw woorden te horen en uw stem te vernemen. Heer, wilt u ons bemoedigen, ons versterken door uw woord. U bent de God van trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft u trouw. Als wij wankelen, blijft u het anker. Heer, wilt u zo tot ons spreken, ook door uw woord. Als we dat nu open gaan doen en als we daaruit horen verkondigen. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil jullie voorlezen uit Genesis 15. Dat is een geweldig mooi hoofdstuk wat mij een tijd geleden heeft getroffen. Als het gaat over de God van trouw. Dat God zijn woord houdt. Dat God zijn woord niet verbreekt. En Genesis 15 is een wat onbekend gedeelte. Dus ik hoop dat een aantal van jullie er misschien nog nooit iets over gehoord hebben. En dat je echt vanmorgen onder de indruk mag komen van hoe God de God van trouw is. In Genesis 14 heeft Abraham het een en ander meegemaakt. Er is hij op veldtocht geweest, heeft hij met mensen een strijd gevoerd. En dan in Genesis 15, daarom staat er in Genesis 15 vers 1, na deze dingen. Dus nadat hij een strijd heeft gehad en nadat hij Melchizedek heeft ontmoet. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. En hij zei, wees niet bevreesd, Abraham. Dat is voor het eerst dat God Abraham heel persoonlijk bij zijn naam noemt. God heeft wel gesproken in Genesis 12 tot hem, maar dat was niet dat hij het bij namen noemde. En God wil ook zo vanmorgen heel persoonlijk tot jou spreken. En jouw naam, daar mag je daar ook invullen. Wees niet bevreesd. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, Heere. Hij begint eigenlijk gelijk in gesprek te gaan met God. God gaat heel persoonlijk met hem in gesprek. Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Dat ga ik straks allemaal uitleggen. Maar hier zegt eigenlijk Abraham dat hij, hij heeft geen eigen kind nog. Hij heeft alleen een knecht. En dan zal straks de erfenis naar de knecht gaan. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heer en die rekende het hem tot gerechtigheid. En verder zei hij tegen hem, ik ben de Heer die u uit het Ur van de Galdeeën geleid hebt om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. En hij woonde daar in een land en al de mensen om hem heen waren allemaal nog zijn vijanden. En dan zegt hij ook, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het echt in bezit zal krijgen? Zo'n groot land. En hij zei tegen hem, haal voor mij, dan gaat God eigenlijk aanschouwelijk onderwijs geven, dus laat hij iets zien. Haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. En er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Letterlijk, maar ook figuurlijk, dat hij echt in een grote paniek kwam eigenlijk. En toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat niet van hen is. In Egypte zullen ze een tijdje wonen. Wij zullen hen dienen als slaaf en men zal daar 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. De 10 plagen. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De 4e generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol. Dus God gaf dat land nog niet. Want het was nog eerst. God gaf nog heel veel, had heel veel geduld met al die heidense volken. 400 jaar kregen ze de tijd. En dan is de maat vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. En die stukken die verdeeld waren. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van de Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. En dan komen al die volken. Tot zover. Nou, daar wil ik vanmorgen over gaan nadenken met jullie en over gaan spreken. Dat is echt een indrukwekkend gedeelte over wat God hier doet. En ik denk dat het straks duidelijk zal zijn dat het alles te maken heeft met God van trouw. En dat God zijn woord niet verbreekt. Ik wil eigenlijk een vrijwilliger, een jongere, even naar voren vragen en een hand geven aan die persoon. Dus ik weet niet wie dat durft. Kijk eens, er komt er alleen. Als wij een hand geven, dan geven wij zo een hand. Maar laat jij hem eens los. Kijk, dan is het eigenlijk het verbond al heel snel verbroken. Dus je geeft een hand en als één van beiden loslaat, ja, dan is het direct eigenlijk, die verbinding is eigenlijk direct verbroken. Maar weet jij ook hoe de Romeinen een hand geven aan elkaar? En de Romeinen in de tijd van Jezus, die gaven elkaar op een heel andere manier een hand. Nee, dat weet je niet. Nou, er is een plaatje van als het goed is. Ik zal het even laten zien. En anders, ik zal het ook voordoen. Kijk, die geven elkaar zo een hand. Dus dat je eigenlijk hier je polsbeet pakt en jij pakt mijn pols vast. En als jij nu loslaat, dan hebben we nog steeds een verbinding met elkaar. Want als jij loslaat of ik loslaat, als we allebei loslaten, hebben we een probleem. Maar als één van beiden loslaat, is nog steeds die verbinding daar. En dat zei Jezus ook toen, en dan mag je weer gaan zitten. Toen hij zei van niemand zal mij, of zal in staat zijn om die persoon uit mijn hand te rukken. En dat is een hele bekende tekst, dat God eigenlijk zegt, als ik eenmaal jouw hand heb gegrepen, een verbond met jou heb gesloten, dan zal ik je altijd vasthouden. En dan zal jij misschien loslaten als je wankelt of als je twijfelt, maar ik hou jou vast. Dus dan kun jij loslaten en kun je eigen weg gaan, maar ik hou jou vast. En dat is een geweldige bemoediging. En dat zie je hier ook bij Abraham gebeuren. Dat God een verbond gaat sluiten, dus hij gaat hem eigenlijk die hand pakken. En Abraham die gaat van zijn kant ook God vastgrijpen. Hij geloofde, staat er, in vers 8. En dan zul je zien dat Abraham van tijd tot tijd loslaat, maar dat God hem vasthoudt. Dat is zo mooi als het gaat over God van trouw. Wij zijn ontrouw, wij zijn twijfelaars, maar God houdt vast. En dat is heel mooi als je dat over nadenkt, dat God eigenlijk dus niet ons zo'n hand geeft, maar dat hij dus ons vastgrijpt. En voor eeuwig houdt hij ons vast. Nou, dat vind ik al een geweldige bemoediging. En het trof mij net ook het lied wat we zongen. God van trouw, u verandert nooit. Wij wankelen, opnieuw en opnieuw, maar hij houdt vast. Nou, dat zie je bij Abraham ook. Abraham was een twijfelaar. En wij noemen hem de vader van alle gelovigen, maar hij was echt een twijfelaar. Want dat lees je in deze, hij zat vol met vragen. Hij twijfelde aan wat God gezegd had. God had gezegd, Abraham, jij zult een land krijgen en je zult een heel groot volk worden. Maar Abraham twijfelde, want zodra God met hem in gesprek gaat en zegt van Abraham vreest niet, dan begint hij zijn vraag te stellen. Dat zie je in vers 3. En toen zei hij, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos sterf? Want God had namelijk tegen hem gezegd, Abraham, jij zult beschermd worden, ik zal jou beschermen. We hebben het over dat schild. Ik zal als het ware een schild voor je zijn. Je kunt achter dat schild gaan staan. Dat staat in vers 1. Wees niet bevreesd. Ik ben voor u een schild. Ga maar achter mij staan. Ik zal jou beschermen. Want hij was namelijk bang. Hij had net daarvoor had hij 5 koningen ruzie meegemaakt. Omdat hij zijn neef Lot moest redden. En dan was hij bang. Hij was bang dat ze wraak kwamen nemen, die 5 koningen. Dat ze naar hem toe zouden komen. En ieder moment verwachtte hij dat er een aanval zou komen van die 5 koningen uit Genesis 14. En dan zegt God, kruip maar achter mij, ik ben je schild. ik ga je beschermen. En je zult een groot loon ontvangen. Je zult een erfenis ontvangen. Een erfenis. Nou, dat was wat hij dacht bij zichzelf. En dan gaat God met hem in gesprek en dan begint hij direct zijn twijfels te uiten. Hij zegt, God, ik een erfenis? Nou, dat zal dan aan mijn knecht gaan, naar Eliezer. En daar heb ik toch niks aan, dat het aan mijn knecht gaat, mijn hele erfenis, dat loon, u kunt mij belonen met van alles, maar als het naar mijn knecht gaat, ik wil het, dat het naar mijn familie gaat, naar mijn eigen kind gaat, dat heeft u beloofd. Ik zal je een volk maken. En dan zegt hij dus, maar wat heb ik daaraan? En dan zegt God tegen hem, je kunt mij vertrouwen en het zal echt zeker gebeuren. Het zal ook voor je nakomelingen zijn. Vers 6. Vers 4, sorry. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar uit uw eigen lichaam zal een nakomeling voortkomen. Dus God gaat hem weer bemoedigen. En hij zegt, kom maar naar buiten. En dan wordt hij eigenlijk... Kijk, deze doet het nog niet. Dus misschien moet ik ergens op richten. Ja. Even kijken, even terug. Ja, hier zie je hem daar onder die wolkenhemel staan. God zegt, Abraham, jij twijfelt. Je twijfelt of het wel echt waar is wat ik zeg. Of dat wel echt gaat uitkomen wat ik zeg. Kom naar buiten. En kijk naar buiten. Kijk naar boven. En nou, misschien heb je wel eens onder een hemel gestaan. Dan moet je eens gewoon doen. Dat je s'avonds, als het een helder hemel is, moet je eens onder die hemel staan. En moet je eens gaan proberen voor te stellen dat één zo'n sterretje, wat je daar ziet, dat net zo groot is als de zon. En wist je dat de aarde past 1 miljoen keer in de zon. En dat al die sterren dus miljoenen aardes groot zijn. En Abraham die gaat eronder staan en hij komt onder de indruk. En daar in de woestijn is het nog veel erger, of daar in Israël. En er was geen kunstlicht, dus het was nog veel indrukwekkender wat hij allemaal te zien krijgt. En dan zegt Abraham, of zegt God, zo groot zal jouw nageslacht worden. En Abraham die komt diep onder de indruk van Gods grootheid. En dan staat er in vers 6, en hij geloofde in de Heere en die rekende het hem tot gerechtigheid. Hij geloofde, hij vertrouwde op God. En dan denk je, eindelijk, hij heeft weer vaste voeten onder de groeten, vaste grond onder de voeten. Hij staat op vaste grond. Eindelijk, hij heeft het vertrouwen in God uitgesproken. Maar dan, vers 7. Het volgende vers, vers 7 staat, en verder zei de Heere tot hem, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, of uit Ur van Galdeeën geleid hebt, om u in dit land te geven, om het in bezit te hebben. En dan komt vers 8, Heere, maar waardoor zal ik dat weten, dat ik het in bezit zal krijgen? Weer komt die twijfel terug. Dus hij in vers 6 had hij nog vaste zekerheid, stond hij op vaste grond. En hij vertrouwde God. Hij kwam onder de indruk van God. Als God, die almachtige grote God, die is te vertrouwen, is de enige op de wereld die te vertrouwen is. En alle mensen stellen je teleur. Zelfs je partner in je huwelijk, waar je op je huwelijksdag zegt van, ik zal in moeilijke tijden en in slechte tijden en in goede tijden bij je blijven. Partners kunnen hun woord breken. Misschien heb je dat, zit er wel iemand hier die dat meegemaakt heeft. Dat je op de huwelijksdag dat nog zo van harte hebt gezegd tegen elkaar. We zullen elkaar nooit loslaten. En het gebeurde toch. God is de enige die te vertrouwen is. En Abraham geloofde hem. Maar tegelijk in vers 8 staat er weer, Heere, maar is het wel echt waar? Dus hij was net vaste zekerheid had hij. En nu komt die twijfel weer terug. En is dat niet herkenbaar voor ons allemaal? Je hebt zekerheid dat God zijn woord zal houden. Je vertrouwt God. En de volgende dag komt met grote vaart die twijfel weer terug. Is het wel waar wat God gezegd heeft? Klopt het wel? Komt het wel goed? Kan ik hem wel vertrouwen? Dus echt die twijfel, ook al ben je een heel sterk gelovige misschien. Bij ons allemaal komen er van die gedachten, zoals ook bij Abraham. Abraham komt zo dichtbij, want hij... In vers 6 had hij nog die volle zekerheid. Vers 8, misschien een paar dagen daarna. Ja, maar Heer, zal het wel echt gebeuren? En weet je wat ik zo mooi vind van deze geschiedenis? Dat God heel erg geduldig met hem omgaat. Maar tegelijk wel laat zien. Vertrouw nou op mij. En dat zie je ook met de bekendste twijfelaar in de Bijbel. Wie van jullie weet wie de bekendste twijfelaar in de Bijbel is? Hij wordt... Thomas, precies. Thomas... Daarachterin werd het ook genoemd. Kijk, heel goed. Thomas was de bekendste twijfelaar in de Bijbel. En dat vind ik zo mooi hoe Jezus met hem omgaat. Aan de ene kant zie je dat hij heel geduldig is. Hij zegt, Thomas, kom. Kom maar dichterbij. Voel maar. Voel maar in mijn wonden. Tast mij. Raak mij aan. He, want hij geloofde het niet dat Jezus was opgestaan. Dat Jezus een levende werkelijkheid is. Hij zegt, kom maar, voel maar. Maar tegelijk zegt Jezus, dan zie je die balans die zo mooi is. Thomas, zalig als je het niet twijfelt. Zalig ben je als je het niet ziet en toch gelooft. He, dus aan de ene kant zegt hij, kom maar, voel maar. Aan de andere kant, maar let op. Zalig ben je als je niet twijfelt. Dus met andere woorden, stop met twijfelen, Thomas. En dat is ook voor ons. Aan de ene kant zegt God, je mag twijfelen. He, je mag, in die zin, je mag daar echt mee worstelen. En anderzijds zegt God wel, stop met twijfelen. Het is niet nodig. Ik ben de Almachtige. Ik ben te vertrouwen. Als ik iets zeg, dan komt het uit. Want weet je, dat zegt de Bijbel ook in 1 Johannes 5 vers 10. Als je twijfelt, dan maak je God tot een leugenaar. Dat is heel heftig. Als wij zeggen, ja Heer, het staat wel in uw woord. Maar klopt het wel? He, je gaat God bevraagtekenen. Je gaat een vraagteken achter de Bijbel zetten of achter het woord van God. En dan zegt God, stop ermee. Want je maakt mij tot een leugenaar. Ik ben de enige die te vertrouwen is. Ik ben trouw. Ik breek mijn woord niet. Het is een perfecte balans. Enerzijds mag je worstelen. Anderzijds vertrouw nou op God. En dan, als God dit tegen hem gezegd hebt. Of als Abraham in vers 8, dan stelt hij dus die vraag. Heren, heren, waardoor zal ik het nou weten dat u echt te vertrouwen bent? Dat het 100% zeker te weten gaat gebeuren. Want ik twijfel. En dan gaat God iets doen, iets ongelooflijks, iets geweldigs. Een soort verbond sluiten op een hele bijzondere manier. En dat lezen we dus vanaf vers 9 en dan verder. En ik zal het vertellen hoe dat was. In die tijd sloten de mensen met elkaar op een hele bijzondere manier een verbond. In onze tijd, als wij een verbond sluiten, een huwelijk, en dan zet je gewoon alleen een handtekening. Je hebt getuigen erbij, een paar getuigen, die zetten ook een handtekening. En dan is het contract getekend. Dan heb je dus een verbond, voor tot de dood ontscheid, een verbond gesloten. In die tijd ging dat heel anders en dat was heel indrukwekkend. In die tijd sloten de mensen een heel indrukwekkend verbond. En ze maakten eigenlijk zichtbaar in een heel duidelijk plaatje eigenlijk van als je je niet aan het verbond houdt, dan zal er dit met je gebeuren. Ze haalden dan dus een aantal dieren, dat sneden ze door midden, hè, dat bloed stroomde er dan uit. Ontstond er dus een pad van bloed en aan beide kanten werden dus dierenhelften neergelegd. Heel heftig. Want ze maakten daarmee duidelijk van als één van ons zich niet aan het verbond houdt, als één zijn woord breekt, dan mag het dus overkomen wat hier dus zichtbaar is. Namelijk dat je uit elkaar gescheurd wordt. En het had natuurlijk ook dat het hoort één te zijn, maar het wordt dus uit elkaar gehaald. En door het pad van bloed, dat het echt een offer kost, een prijs kost. Zo sloten ze dus met elkaar een verbond. En nu was het zo in die tijd dat je dan door dat pad, dus dat bijvoorbeeld twee koningen met elkaar een verbond sloten. En dan liepen ze dan over dat pad en dan zeiden ze er ook bij, als één van ons zich niet aan de afspraak houdt, dan mag ons overkomen wat we hier zien. En daar moet ik nog wat bij vertellen, want het was ook zo dat in die tijd, als je dat verbond sloot met een meerdere en een mindere, dus een iemand die een heel hoge positie had en iemand die een lage positie had, dan moest degene die de lage positie had, die moest over het pad. En degene die een hoge positie had, die bleef dan staan. Dus de mindere die moest over dat pad lopen. En de meerdere die mocht blijven staan. Dat is belangrijk om dat even te onthouden. Dus de onderdaan die ging door het pad. En degene die dan de hoge positie had, de koning, die bleef dan staan. En als het mensen van gelijke hoogte waren, hè, dus eenzelfde positie hadden, dan moesten ze beide over het pad lopen. Nou, dat was heel apart. En dan gaan we straks kijken wat het betekent. Maar eerst wil ik een tekst voorlezen uit Jeremia 34. Want je ziet dat in de Bijbel, dat het in die tijd een hele normale manier van verbond sluiten was. En in Jeremia 38, vers 14... Daar zie je ook dat God dat noemt, even kijken hoor, in Jeremia 38, vers 34. Nee, nou zeg ik het elke keer verkeerd. Jeremia 34, vers 18. Ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, dus de personen die Gods verbond overtreden, die de woorden van het verbond dat ze voor mijn aangezicht gemaakt hebben, niet gestand hebben gedaan, maken als het kalf dat ze in twee hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan. Dus God zegt eigenlijk de verbondsovertreders, degenen die niet aan mijn verbond houden, ik zal het zo laten aflopen zoals met die dieren. Dus met andere woorden, de vloek van het verbond, de negatieve zijde van het verbond, die zal jou treffen. En dat is heftig. En God neemt dat heel serieus als je met hem een verbond sluit. Hij zegt, van mijn kant ben ik trouw. Van mijn kant hou ik mij aan mijn woord. Maar als jij dat verbond overtreedt, dan zal je dat de vloek je ook treffen. En dat was in die tijd dus heel zichtbaar plaatje. En dan gaat God dus met Abraham zo'n verbond sluiten. En God zegt, ik ga Abraham met jou zo'n verbond sluiten. En dan staat er in vers 12, en het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat Abraham in een diepe slaap viel. Hij moest wachten eigenlijk, totdat God zeg maar zou komen, want God had gezegd, ik kom daar op dat pad, ik ga over dat pad lopen en wij gaan samen dat verbond sluiten. En hij moest wachten op God. En dan staat er dus in vers 12 dat hij in slaap valt. En Abraham viel in slaap en er kwam een diepe duisternis over hem. Hij werd heel bang in zijn hoofd en in zijn hart. Een soort, ja, een angst, een nachtmerrie zou je bijna kunnen zeggen, dat hij kreeg. Dus hij viel in slaap. En dan slaan we even een stukje over en in vers 17. En toen de zon ondergegaan was en helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierenhelften doorging. Dus terwijl hij in slaap lag, terwijl hij in slaap gevallen was, kwam daar een soort een fakkel, een vuur, kwam daar door die helften heen. Ja, God kon natuurlijk zelf niet naar beneden komen om door die fakkel of door dat pad heen te gaan, maar er kwam wel een tekenen van Gods aanwezigheid, zoals je dat ook zag bij de Sinaï, bliksem of vuur, wat daar over dat pad van bloed heen gaat. En God als de meerdere gaat over het pad. Dus het is precies de omgedraaide wereld, want eigenlijk moest de mindere over het pad lopen. Maar God als de meerdere, de heilige, de almachtige, gaat hier over het pad. En die loopt daar doorheen. En Abraham, die ligt te slapen. Die slaapt, die ligt in een diepe slaap. En het gebeurt in zijn slaap dat hij dit ziet, dus in een soort droom. En weet je wat God hier eigenlijk mee zegt? Ik hoop dat je dat vat, want dan heb je de kern van de boodschap te pakken. God zegt hier tegen Abraham, als ik maar niet aan mijn woord houdt, Abraham, dan mag mij overkomen wat hier te zien is. Dan mag ik doodgaan. Dat zegt God eigenlijk. Als ik als de meerdere, als ik mij niet aan mijn woord houd dat jij geen kind krijgt, dan zal ik mogen sterven. Abraham, vertrouw nou op mij. Ik ben degene die mijn woord houdt, die mijn woord nooit breekt. Ik ben de God van trouw. En je moet er nog 25 jaar op wachten misschien. Maar ik, als ik het beloofd heb, zal ik het doen. En dan gebeurt dat nog een stapje verder, want dan blijft het niet bij. God loopt in zijn eentje over het pad. En weet je wat God daarmee eigenlijk zegt? Abraham, als jij je niet aan je woord houdt, dat gaat gebeuren. Hij twijfelde. Van hem kon je eigenlijk niks verwachten, want hij bleef twijfelen. Als jij je niet aan je woord houdt, dan ben ik bereid om de volle straf daarvoor te ondergaan. Abraham, jij twijfelt, maar ik ben bereid om die vloek op mij te nemen. Dus enerzijds, God zegt, ik beloof dat ik het ook zal doen. En ik zal het doen. Ik zal mijn woord niet breken. Maar Abraham, als jij je niet aan je woord houdt, als jij ongehoorzaam wordt aan het verbond, dan ben ik bereid om daar de straf van te ondergaan. Nou, dat is echt evangelie. Dat is echt goed nieuws. Want als je naar je eigen leven kijkt, met die twijfels en met dat je toch soms God bevraagtekent. Dat je denkt van ja, maar als ik naar de omstandigheden kijk, dan gaat het niet gebeuren. Of dan als ik naar de omstandigheden in mijn gezin kijk, naar mijn kinderen, Of als ik naar de omstandigheden in Limburg kijk, naar onze gemeente kijk, dan denk ik van, het komt niet goed. He, als je gaat, ja, als je ongeduldig wordt, als je denkt van, ja, maar ik kan niet wachten erop. Het moet, waarom, God heeft het toch gezegd tot mij, God heeft mij toch bemoedigd door een belofte en het gebeurt niet. Als je naar de omstandigheden gaat kijken, zoals Abraham, ja, die zag zijn vrouw steeds ouder worden. Die geen menstruatie meer had. Als hij naar de omstandigheden keek, ja, dan had hij echt heel veel redenen om te twijfelen. Maar God zegt, Abraham, als ik het niet waarmaak, dan mag ik sterven. Dan gaat God dood. En weet je, dan zegt hij er ook nog bij, als jij je niet aan je woord houdt, Abraham, dan ben ik bereid om daar de straf voor te ondergaan. Ja, dat is echt heel bizar. Dat de vloek van het verbond mag mij treffen als jij je niet aan je woord houdt. En weet je dat het ook gebeurd is? Weet je dat het gebeurd is? In Markus 15 vers 13 lezen we dat. Mag het volgende plaatje. Markus 15 vers 13 dus lezen wij. Op het middaguur viel er een diepe duisternis over het land. Denk even aan die diepe duisternis die over Abraham heen viel. Er viel een diepe duisternis over het land die 3 uur aanhield. Toen stierf Jezus en werd het aarde donker. Jezus, de Zoon van God, de Messias, stierf en werd in tweeën ja, ik hoorde bingo. En dat woord stond er ook bij. En dit is, er gebeurde op dat moment, in het diepe, diepe duisternis, werd God in tweeën gesneden. En dat zeg ik met volle eerbied, want God werd uit elkaar gescheurd. Want hij zei, mijn God, waarom heeft u mij uit elkaar gescheurd? Waarom heeft u mij verlaten? En dan zie je dus dat God eigenlijk zichzelf laat doden. Dat God zegt van, doordat zij overtreders zijn van mijn verbond, zal ik die straf op mij nemen. Omdat zij twijfelachtig zijn, omdat zij zich niet aan het verbond kunnen houden, dan ben ik bereid om de vloek van het verbond op mij te nemen. Dus om de straf te ondergaan. En de vloek van het verbond trof Jezus Christus. En God werd uit elkaar gescheurd. Aan het kruis zei Jezus, mijn God, waarom bent u, hebt u mij verlaten? En weet je wat genade is? Dat je iets krijgt wat je totaal niet verdient. Dat evangelie is niet een, ja, dat God kwam naar de wereld, Jezus kwam naar deze wereld om een klein probleempje op te lossen. Er was iets aan de hand met de mensen, ze deden niet meer zo goed hun best. Nee, God kwam, de heilige God kwam en Jezus Christus kwam om de volle straf, de volle prijs te betalen. Om de vloek van het verbond op zich te nemen. En hij heeft het ondertekend, het contract, met zijn eigen bloed. Hij heeft de volle prijs ervoor betaald. En als ik kijk naar mijn eigen twijfels, hè, naar hoe vaak ik God toch niet stiekem, toch nog een vraagteken plaats achter een bepaalde bijbeltekst of een vraagteken plaats achter een bepaalde belofte, dan had God mij al 10.000 keer moeten wegsturen. Moeten zeggen, jij bent een wetsovertreder, je bent een verbondsovertreder, jij maakt je hand weer los. En wat God zegt, of dat heeft hij gedaan dus op dat, aan het kruis, dat hij al die dingen, al die 10.000 keren dat ik getwijfeld heb, God op zich heeft genomen. En de vloek van het verbond op zich heeft genomen. En God behandelt ons dus niet naar onze twijfels, maar hij behandelt, hij behandelt ons als een trouwe God. Dat hij ons vast blijft houden. En dat is onze God. En sommige mensen die zeggen, ja, al die godsdiensten komen uiteindelijk op hetzelfde neer. Het maakt niet zoveel uit als je maar iets gelooft. Maar dat is echt grote, grote onzin. Want er is geen enkele godsdienst die ook maar in de buurt komt van wat hier gebeurt. Dat God zegt, de heilige, de almachtige God zegt, ik ga de prijs betalen. En ik ga de vloek op mij nemen. Dat er een heilig, almachtig, eeuwig God zegt van, ik ga van mijn kant die straf op mij nemen. Terwijl die mensen, die kleine schepseltjes, ja, zegt tegen hem, als het ware met gebalde vuisten staan, zegt hij, van jou ga ik ook die weg. En dus komt ook geen enkele godsdienst komt ook maar in de buurt van wat God bedoelt, namelijk dat je 100% genade geeft. En zo aan het eind, mag de volgende dia, wil ik eigenlijk voor jou, voor de jongeren, maar ook voor de ouderen een vraag stellen. Als je dit hoort, dat God zegt, het gaat over mijn lijk. En dat is een uitspraak die wij nog wel zeggen, over mijn lijk, ik hou maar mijn woord. Nou, God heeft het echt gezegd, het gaat over mijn lijk, de almachtige God. Hè. Probeer je eens voor te stellen dat hij dat gezegd heeft, het gaat over mijn lijk. Ik mag de volle laag, ik mag in stukken gesneden worden. Hè, de Zoon van God. Als je dat hoort, wat doet dat nou met je? Zeg je van nou, het doet me eigenlijk niets. Ik begin even met de meest negatieve, de tweede, niets. Het doet me eigenlijk niets. Dat ik zeg van ja, dat hij dat gedaan heeft, dat doet me eigenlijk helemaal niets. Ik denk niet dat er iemand zal zijn die dat hier zal zeggen. Jezus Christus, wat hij voor mij gedaan heeft, dat betekent voor mij niets. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met klatergoud. Dat is heel mooi goud van buitenkant, maar het is gewoon plastic bij wijze van spreken. Daarmee zou je het kunnen vergelijken. Maar misschien zegt er iemand van ja, ik vind het wel, het doet me wel iets. Dat God, als de Almachtige, mij de hand wil reiken. Dat hij mij wil vastgrijpen en dat hij mij eeuwig leven wil geven. Ja, dat doet me wel iets. En dat zou je kunnen vergelijken met verguld goud. Dat er een laagje overheen zit. Als je een mooie ring hebt en daar zit een laagje omheen. Maar van binnen is het gewoon helemaal ijzer of koper of wat ook. Er zit er een laagje overheen. Heel veel christenen zitten al in de kerk met een laagje christelijk, een sausje eroverheen. Hè? Ze zijn van binnen gewoon nog, ja, bij wijze van spreken, het ik staat recht overeind. Maar van buiten zijn ze toch nog wel een beetje christelijk. En die zouden hier ook tussen kunnen zitten. De mensen die zeggen van ja, het doet me wel iets. Maar ik denk dat er ook een kleine groep zal zijn, een dun laagje. Ik was het zelf tot mijn 18e. Dus ik ben ook jong geweest uiteraard. En tot mijn 18e zat ik in de kerk en het deed me wel iets. Maar dat ik nou kon zeggen van het is nou alles voor me, dat kon ik niet zeggen. En ik denk dat er ook wel een aantal mensen zullen zijn die herkennen zich in veel. Ja, Jezus Christus is geweldig wat hij gedaan heeft. En dat God dat verbond wil sluiten van zijn kant eenzijdig. En dat wij daar alleen maar onze hand hoeven uit te reiken. Dat hij het als eerste zijn hand naar jou toe uitreikt. Ja, het betekent heel veel voor mij. Dat zou je kunnen vergelijken met 18 karaats goud. 18 karaats, dat is 75% goud. En toch nog 25% ja, van een bepaald metaal. Jezus Christus betekent veel voor mij, maar ik twijfel nog zo vaak. Net als Abraham. En er zit er nog 25% twijfel in. En misschien zeg je van nou, ik heb wel een keuze gemaakt voor God, maar het is niet 100%. Misschien is dat wel eerder gebeurd in je leven, in een dienst of zo, of in een samenkomst. Een jeugddienst, dat je gezegd hebt, ja, Jezus Christus, ik wil hem volgen. Maar tegelijk merk je dat er nog heel veel van het ik in je leven ook nog over is. Dat is 75% goud. Maar dat is veel, maar het is niet alles. Alles is 100%. En dat is ook 24 karaats goud. Ik weet niet mijn ring of dat die 24 karaats is, denk ik niet. Maar dat is wel wat God vraagt van ons, dat we 24 karaats christenen zijn. Die zeggen van, Heer, u bent alles voor mij en ik heb nog mijn twijfels. Ik twijfel soms nog aan u, maar Heer, u, van uw kant. Ik geloof, ik vertrouw u. Ik laat die hand nog wel eens los, maar u heeft mijn hand gegrepen en ik wil u volgen. En ik wil mijn handtekening eronder zetten. Door bijvoorbeeld te dopen. En misschien zijn er hier wel jongeren die wel, ja, zeggen van ik ben wel christen, maar ze zijn nog niet gedoopt. Ze hebben nog niet van hun kant die handtekening eronder gezet. De doop zou je kunnen vergelijken met de handtekening onder het verbond. Want God heeft dat verbond, dat sluit hij onzichtbaar, maar je maakt het zichtbaar door de doop. Dat je zegt van ja, ik wil Jezus volgen. En ik wil dat aan alle mensen laten zien. Dat ik een 24 karaats christen wil zijn. Dat hij alles voor mij betekent. En dat is, ja, daarmee wil ik je eigenlijk uitdagen. En misschien zeg je wel van ja, ik kan nog niet gedoopt worden, want ik voel me nog niet geschikt genoeg. Nou, dat had Abraham ook zeker kunnen zeggen. Ik kan nog geen verbond met u sluiten, want ik twijfel nog zoveel. Maar het gaat niet om of dat je geschikt genoeg bent. Dat zie je bij Abraham. Het gaat erom of dat je ziet dat God die hand naar jou uitstrekt. En dat je zegt, ja, ik wil mijn zwakke hand in die sterke hand leggen. En dat is dat je die 100% keuze zegt van ja, God, u bent alles voor mij. Dat je niet kijkt naar je eigen twijfels, naar je eigen geschiktheid. Eerst zien, dan geloven, zoals Thomas. Nee, maar dat je eigenlijk zegt, Heer, ik strek mijn beide handen naar u uit, want u bent betrouwbaar. U heeft gezegd over mijn lijk. U bent 100% betrouwbaar. Ik ben twijfelachtig, maar u bent 100% te vertrouwen. Dat zie je hier in dit verbond. Ik vind het een geweldig plaatje van het Oude Testament, hoe God is. Dat de God van trouw. En als jij je zwakke hand in zijn sterke hand legt, zal hij je nooit meer loslaten. En ik hoop dat deze preek daar ook voor gebruikt mag worden, om een jongere over de streep te trekken. En echt dat je het gaat belijden met je mond en met je hart. Ja, Heer, u bent alles voor mij. Ik wil voor de rest van mijn leven een 24 karaats christen zijn. En niet 75%. Amen.